Goedendag, u luistert naar de morgendienst van de Zuidoverkerk in Dordrecht. De voorganger in deze dienst is dominee J. Nutma. De orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en op de piano Elise Baai. Ik ben Joost Baai en ik zal nu de orde van dienst aan u voorlezen. Eerst hoort u straks het welkom en mededelingen en daarna zingen we psalm 72 vers 1, 2 en 4. Zingen psalm 72, versen 1, 2 en 4. Dan is het tijd om stil te worden voor God, toewijding aan God. En daarna spreekt dominee de groet namens God uit. En daarna zingen we uit de bundel Weerklank, lied 285. Hier in uw heiligdom, dicht bij u de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Dat is lied 285 uit de bundel Weerklank. Daarna horen we de geboden, waarna we zingen psalm 139 vers 14. Na de geboden zingen we psalm 139 vers 14. Daarna bidden we om de opening van het woord. En daarna lezen we uit de Bijbel Johannes 2 vers 1 tot 12. Lezen Johannes 2 vers 1 tot 12. En daarna zingen we een lied met de kinderen, lied 563 uit de bundel Weerklank. De Heer zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd hem ter eer die koning is. Dat is lied 563 uit de bundel Weerklank. Daarna wordt er gecollecteerd voor kerk en zending, waarna de dominee de verkondiging uitspreekt. Daarna zingen we lied 21 uit de bundel Weerklank. Dus daarna zingen we lied 21 uit de bundel Weerklank. Dan is het dankgebed en de voorbeden. En daarna zingen we als slotlied psalm 106, de versen 21 en 22. Ons slotlied is psalm 106, vers 21 en 22. En daarna spreekt dominee de zegen uit. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, luisteraars thuis, gasten in ons midden, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is dominee Nutma, onze voorganger, ook hartelijk welkom. En vanmiddag gaat dominee Vogel voor. Volgende week in de morgendienst gaat dominee Vogel voor en in de middagdienst dominee Haak. En dan zal in de morgendienst de heilige doop bediend worden aan Rafael van Beek. Verder nog een extra mededeling. Stadel en koffie ochtend in de mededelingen. Maar morgenochtend is het. Morgenochtend, 20 januari, is het ook weer koffieochtend. Voor de wijken I, J en K bij Tienenvors, weegschaal 8. Verder is de naderdienst weer een pakje koffie staat voor u klaar hier in de wijkzaal. We willen deze dienst beginnen met te zingen uit voorzang Psalm 72, vers 1, 2 en 4. In de kerkenraad wens je een goede en gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God, om ieder persoonlijk hem te bidden om zijn nabijheid en zijn zegen in deze dienst. Wij leggen deze dienst in de handen van de Heere en spreken met elkaar uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Namens deze God mag ik u en jou hier vanmorgen begroeten met zijn eigen woorden. Genade en vrede is er voor u en voor jou. Van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Laten we met elkaar zingen. Een gebed, opwekking 245. Wij willen samen luisteren naar de woorden waarin de Heere God ons laat weten wat Hij van jou en mij verwacht in een leven waarin het gaat om het liefhebben van Hem en het liefhebben van elkaar. Ik lees u Gods gebod uit Exodus 20, daarna zingen wij Psalm 139, vers 14. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesteden beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We willen samen bidden om de opening van het woord van God en om de leiding van zijn geest. Laten we samen in gebed gaan. Heer in de hemel, wij mogen u op deze zondagmorgen dank zeggen. Danken dat we elkaar op deze plek, zo aan het begin van een nieuwe week, mogen ontmoeten. In uw naam zijn we bij elkaar. En daarmee zeggen we ook dat we ernaar verlangen dat we hier mogen zijn in uw aanwezigheid. En Heere, u belooft dat ook. Dat waar mensen samenkomen in uw naam, dat u daar in hun midden bent. En daarom is het een bijzonder moment. zo samen te komen op de zondagmorgen in de kerk, in het besef dat dat een ontmoeting met u mag zijn, de heilige God, de God van de hemel en de aarde. U die hoog verheven bent, maar u die we ook leren kennen als de God die zo diep is afgedaald in deze wereld, in de Heer Jezus, uw Zoon. Dank u wel dat u ons in zijn naam bij elkaar roept. Dat u in deze wereld mensen bij elkaar brengt door hen te roepen tot het geloof in Jezus Christus. En Heere, zo roept u ook ons. U roept ons in uw Zoon, in wie u al uw liefde aan deze wereld hebt laten zien en laat weten. Dank u wel dat we u mogen leren kennen. En Heere, wilt u ons ook helpen onszelf te leren kennen? Dat we groeien in het besef dat zonder u ons leven een verloren leven is. We bidden u, geef ons van uw Heilige Geest in rijke mate. Dat als wij de woorden van u horen, die woorden niet langs ons heen gaan. Maar dat ze diep in ons hart ons raken en ons leven veranderen en vernieuwen. Misschien zonder dat we dat zelf direct zo in de gaten hebben. Maar wij mogen geloven, Heere, dat u met uw woord het leven van mensen verandert, vernieuwt. Hoop, liefde. Wilt geven. Heere, we bidden u dat u ons nabij bent. En dat u in het bijzonder ook wilt zijn met mensen die met ons verbonden zijn. Thuis, nu of op een later moment. We vragen om uw zegen over het werk voor de kinderen. Als ze straks naar hun eigen plek gaan, wilt u ze zegenen en bij ze zijn. Heere, zo leggen we dit samen zijn in uw handen. En bidden we of u hier en overal wilt zijn waar het woord van u mag opengaan. Wilt u spreken? Tot eer van uw naam en tot zegen van allen die het woord van u horen. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het woord van onze God, Johannes 2, vers 1 tot en met vers 12. En daarna zingen we met de kinderen lied 563 uit Weerklank. Een prachtig lied bij het Bijbelgedeelte. In Cana is het feest vandaag, een bruidegom en bruid. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. Hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Tot zover Gods woord. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Amen. Ik lees met u nogmaals vers 11 uit het gelezen Bijbelgedeelte. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Na de verkondiging willen we straks met elkaar zingen uit de bundel Weerklanklied 21. De Heer zal op zijn berg een feest bereiden. En er wordt van dat feest gezegd, Gods tafel is gedekt met vette spijzen en overvloed van fonkelende wijn. Die wijn zal edel en belegen zijn. Stel je voor, iemand zou tegen je zeggen, jij moet een plan bedenken om de wereld te redden. Waar moet je dan beginnen? Bij wie moet je zijn? En hoe ga je het aanpakken? Dat zijn dan de vragen die op je bordje komen. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze de wereld moeten redden. Ongetwijfeld ken je het verhaal van dat meisje dat een hele reis over de oceaan aflegde met een zeilboot, omdat ze geen motorboot of vliegtuig wilde gebruiken, om op de klimaattop aanwezig te zijn en daar te vertellen dat de mensen nu echt wat moeten gaan doen om deze wereld te redden. Anders gaat de wereld ten onder, omdat wij de wereld met elkaar opgebruiken. Maar redt ze daarmee de wereld? Ze brengt wel iets heel belangrijks onder de aandacht. Maar het is maar een heel klein stukje van wat er zou moeten gebeuren. Wat ze doet is naar een plek gaan waar belangrijke mensen bij elkaar zijn die belangrijke besluiten te nemen hebben. En misschien zou je dat ook zelf bedenken. Dat als ik een reddingsplan zou moeten schrijven voor de wereld, ik in elk geval zou willen praten met de mensen die in de wereld aan de knoppen draaien. De mensen die de dingen kunnen veranderen, die besluiten kunnen nemen waardoor het anders zou kunnen gaan in onze wereld. Maar zou het lukken? Zou het lukken om een plan te schrijven waarmee je echt alle problemen de wereld uit kunt helpen? Waar moet je beginnen? Jezus. Jezus draagt die last op zijn schouder. Redder van de wereld. Heden is u de heiland der wereld geboren. Dat was de missie, zou je kunnen zeggen, die Jezus meegekregen had van zijn Vader in de hemel. Ik stuur jou naar de wereld en jij moet de wereld redden. En hoe gaat Jezus dat dan doen? Wat voor strategie, zou je kunnen zeggen, heeft Jezus? Gaat hij ook bedenken dat hij eerst maar eens in gesprek wil met de mensen die aan de knoppen draaien in de wereld? Als Johannes in het evangelie gaat opschrijven hoe Jezus begon om te laten zien dat hij de redder van deze wereld is, dan stuurt hij ons naar Kana toe. Een klein plaatsje in Galilea, niet al te ver van Nazareth. De plek waar Jezus was opgegroeid, samen met zijn moeder, zijn vader, zolang die nog leefde, en zijn broers. En dan zien we Jezus verschijnen op een bruiloft. Wellicht was het een bekende. Die ging trouwen en ze mochten erbij zijn op het feest. Ook Maria en Jezus. En Jezus mocht zijn vrienden meenemen. Een klein plaatsje. Wat zou er in die plaats kunnen gebeuren om de dingen in deze wereld te veranderen, zodat je kon zien dat Jezus de redder van de wereld is? Zo'n achteraf plaatsje. En waarom, door in te grijpen in die bruiloft die dreigt in het water te vallen. Waar het feest zo halverwege ineens dreigt op te zijn. Als wij een reddingsplan zouden moeten schrijven, dan zouden we in elk geval ook zorgen dat we aandacht van de pers kregen. Jezus doet het op een hele stille manier. Is op een plek waar wat kennissen aanwezig zijn. Bekenden van het bruidspaar. En de vrienden van Jezus. En een van die vrienden van Jezus heeft het achteraf opgeschreven. En heeft gezegd, als ik over Jezus ga schrijven en over wat Jezus heeft gedaan, dan is dit het eerste verhaal dat in mijn evangelie komt. Dit heeft Jezus als eerste gedaan. Als eerste wonderteken. En de leerlingen van Jezus hebben zijn heerlijkheid gezien. En ze geloofden in hem. Dat is het allereerste wat nodig is voor Jezus. Dat mensen in hem gaan geloven. Aan het einde schrijft Johannes in zijn evangelie, ik heb een aantal wondertekenen uitgekozen en ze beschreven. En ik zou er nog heel veel meer aan hebben kunnen toegevoegd, maar deze heb ik opgeschreven met de bedoeling dat jullie ze zouden lezen en zouden geloven in Jezus Christus als de Zoon van God die God gestuurd heeft om redder van de wereld te zijn. Jezus kiest ervoor om zijn heerlijkheid te laten zien op de bruiloft in Kana. Maar wat gaat dat dan uithalen als het gaat om de redding van de wereld? Wat heeft dit verhaal? Het is natuurlijk een mooi verhaal. En het is vooral heel bijzonder geweest voor die mensen om wie het ging. Maar wat heeft dat mooie en bijzondere verhaal dan jou en mij vanmorgen te zeggen als het gaat om die vraag hoe Jezus die missie vervult om redder van de wereld te zijn. Wij zouden zeggen, dan moet je niet bij zo'n mislukte bruiloft zijn, maar dan moet je bij de grotere problemen in de wereld zijn. In Syrië bijvoorbeeld. Hè. Of iemand vroeg, waarom Kana en niet Auschwitz? Een grote vraag. Maar laten we eens proberen naar het verhaal te gaan om te horen en te ontdekken wat er gebeurt. En daarvoor heb ik toch iets anders nodig. Om even met u naar te kijken. Als Johannes een evangelie schrijft, dan zet hij het werk van Jezus direct in dat grote verhaal van deze wereld neer. Want hij begint het evangelie met te zeggen, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dit woord is geen ding geworden. En dat woord is vlees geworden in Jezus. Dus als hij over Jezus gaat schrijven, dan verbindt hij Jezus gelijk met de schepping van God, met alles wat door God tot leven is gebracht. Die schepping van God, waarin je de heerlijkheid van God eigenlijk niet meer terugziet. Omdat de schepping van God een gebroken schepping is. Dat heeft dat meisje die zeiltocht maakte en die zo'n aandacht voor het klimaat vraagt, Greta Thunberg, goed in de gaten. Maar zij zal het niet oplossen. En ook u en ik zullen het niet oplossen. Deze schepping laat niet meer in zijn totaliteit de heerlijkheid van God zien. En dan zegt Johannes in vers 14 van hoofdstuk 1, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Hé, dat las ik net ook in vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen in Kana te Galilea. Te Kana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hier wil Johannes laten zien dat Jezus de heerlijkheid van God openbaar maakt. Ik zou ook nog even kunnen kijken naar vers
51, waar Jezus tegen Nathanael zegt: je zult nog grotere dingen zien dan deze. Johannes zet het werk van Jezus in de breedte neer van heel deze wereld. Ja, in hoofdstuk 1 wijst Johannes de doper Jezus ook aan als het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is gekomen om een einde te maken aan de macht van de zonde in uw en mijn leven. En wat hebben we Jezus daarin nodig, dat hij de last van onze zonde van ons afneemt? Maar Johannes wil laten zien dat de rijkwijde van dat offer van Jezus veel groter is dan alleen de vergeving van de zonde van mij. Uiteindelijk gaat het God erom dat de heerlijkheid van God weer zichtbaar zal worden in zijn schepping. De wonderen die Jezus gedaan heeft, die hebben ermee te maken dat God ernaar verlangt dat deze wereld weer zichtbaar zal maken de glorie van hem. Jezus, het woord van God, waardoor deze wereld gemaakt is, hij die deze schepping draagt. We ontmoeten hem in het evangelie van Johannes als degene die de schepping ook herstelt, die de schepping vernieuwt. En dat is wat Johannes wil laten zien in dat eerste wonder dat hij heeft opgeschreven. Jezus heeft de heerlijkheid van God geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Zo opent hij zijn werk, zijn missie, redder van de wereld te zijn. En dan even naar dat voorval, die bruiloft. Dat feest dat in het water dreigt te vallen. Wat een drama. Als je een bruiloft viert en je hebt ingeslagen, maar het blijkt dat je te weinig hebt ingeslagen voor de mensen die gast zijn op jouw feest. Dat betekent dat vroegtijdig zo'n feest tot een einde gaat komen. Te bedenken dat een bruiloftsfeest in die tijd, in de dagen van Jezus, zo ongeveer 7 dagen duurde. Johannes heeft niet verteld wie schuld het is. Dat is kennelijk niet zo belangrijk in wat daar gebeurde. Maar wel wat er aan de hand is, namelijk dat de bodem van het glas in zicht is. Dat een feest in het water dreigt te vallen. En dat de bedienden met de handen in het haar zitten, want ze zijn bijna bij de laatste druppel wijn. En dan is het over en uit. Hoe moeten ze dat zeggen tegen het bruidspaar? Hoe moeten ze dat zeggen tegen de ceremoniemeester? Verschrikkelijk is dat. Hoe herkenbaar is het ook? Dat je in die situaties terechtkomt in het leven waarin je te weinig hebt. Waarin je, ja, je had het gevoel dat het niet opkomt. Dat het onbeperkt een succes zou zijn. Maar ineens kijk je in je glaasje en het is op. Er is niet meer. Gezondheid. Je was kerngezond en dan ineens. Het feest van het leven is voorbij, omdat je gezondheid je in de steek laat. De vreugde is weg. Of er gebeurt iets verschrikkelijks met een van je kinderen. Het ging zo geweldig mooi, maar dan de bodem van het glas lijkt in zicht te zijn. De vreugde van het leven is weg. Ineens is er die spaak in het wiel, waardoor het niet meer lukt om feest te vieren in het leven. Er is een rouwrand gekomen. Pijn, verdriet. Dat de bodem van het glas in zicht was in deze geschiedenis, vertelt ons eigenlijk ook iets over wat er zomaar kan gebeuren in het leven van jou en mij. Je vierde feest. En het was geweldig. En toen ineens was het feest voorbij. Omdat het glas leeg was. Tekort komen. Maria die hoort het. Het zijn van die wandelgangpraatjes. Dat het voorbij is met de vreugde. Dat het feest zo ineens moet stoppen. Dat er geen wijn meer te bedienen is. En dan gaat ze naar Jezus. En dan legt ze het probleem bij hem voor. Omdat ze ervan overtuigd is dat hij het feest kan herstellen. Er zit iets van het geloof in dat Jezus degene is die de feestvreugde terug kan brengen in het leven van mensen. Omdat Jezus daarvoor was aangewezen. Dat droeg ze al zo lang in haar hart. En misschien had ze er ook wel eens met hem over gesproken. Wanneer gaat het nou beginnen? En als ze daar zijn, dan gaat ze het maar gewoon aan hem voorleggen. En dan reageert Jezus nogal bot voor ons gevoel. Vrouw, wat heb u met mij van noden, mijn tijd is nog niet gekomen. En dat Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen, mijn uur is nog niet aangebroken, daar put Maria het geloof uit, die woorden nog niet. Want ze gaat niet teleurgesteld weg, nadat Jezus zo tot haar gesproken heeft. Maar dat die woorden nog niet, die brengen haar bij de knechten. En ze zegt, als hij straks wat tegen jullie zegt, dan moeten jullie doen wat hij jullie opdraagt. Het was maar goed dat ze dat gezegd had. Want Jezus ging iets heel raars zeggen. Je moet er water in die vaten doen en dan moet je daar wat uitscheppen en dan moet je het aan de ceremoniemeester geven. Ja, water. We willen wijn. Maria geloofde op grond van de woorden nog niet. Mijn uur is nog niet gekomen. Nog niet betekent dat het wel gaat komen. Die rol van Maria, die wil ik eigenlijk wel even meenemen naar u en naar jou vanmorgen. Want hoe vaak zit je niet bij iemand die aan je vertelt, mijn glas is leeg. De vreugde is weg. Maria mag een voorbeeld van geloof zijn voor u en mij, waarmee we elkaar ook kunnen helpen. Nog niet. Maar wat nog niet is, dat